Amen. De schepping. Nou, hij is er nog niet, maar komt vast wel een PowerPoint tevoorschijn. Zometeen ga ik daarover spreken. Ik ga jullie zometeen eerst ook nog eventjes aan het werk zetten. Heel eventjes. De zondag voor Pasen sprak ik hier ook. Palmzondag. En toen sprak ik over hoop. En ik hoop dat dat dus blijft hangen. Want er klonk ook wel wat somberheid. En wat hopeloosheid door, geloof ik, in mijn preek toen. Want na de dienst kwam Harm van der Steeg op mij af. En hij vroeg aan mij of ik behoefte had aan een pastoraal gesprek of gebed. En ik wist eigenlijk toen niet zo heel goed of dat nou een grapje was. Of dat hij dat echt meende. Maar ik denk wel dat hij dat echt meende. En ja, hoe dan ook, het is altijd belangrijk om oog te hebben voor elkaar en elkaar te bemoedigen. Dus na de dienst is er dus ook de gelegenheid voor gebed, voor een gesprek. En ik eindigde toen mijn overdenking met de oproep. En dat is het volgende sheet. Die werd mij toen nog toegestuurd. Ja, je ziet het niet zo heel sterk, maar werd mij toegestuurd door Natanja. Jij had hem gemaakt waarschijnlijk. Ja. En de oproep was: laten wij mensen van hoop zijn. Laten wij als het ware bloeiende voorjaarsbloemen zijn die de wereld vertellen over deze hoopvolle toekomst. Over onze hoopvolle toekomst, over Gods hoopvolle toekomst. En ik wil eigenlijk dus, voordat ik eigenlijk de echte overdenking ga beginnen, dus ook een beetje voor de opname misschien een tekentje van, nou ja, je mag hem ook straks van start laten gaan. Is fantastisch trouwens, hè, dat deze preken, ik weet niet of jullie dat weten, waarschijnlijk wel, maar dat, altijd op Spotify zitten. En soms ben ik nog niet eens thuis en dan staat hij er al op. Dat gaat heel snel. Dat is echt bijzonder. En dan kan ik er zelf ook naar luisteren om te horen wat het geworden is. Ja. Maar ik wil jullie eerst een opdrachtje geven. Want ik eindigde toen met die vraag, hè, van hoop. Hoopvolle bloem, tekenen van hoop. En mijn vraag is eigenlijk, vertel eens aan je buurvrouw of buurman of degene die achter zit of voor je zit, wat jouw hoop heeft gegeven in de afgelopen weken. Als ik het verhaal hoor van Bas, begrijp ik, nou, dat geeft mij hoop. He, dus daar hoef ik niet verder terug te denken. Dan denk ik, wat een hoopvol bericht. Maar wat heeft jou, en dat mag ook veel kleiner zijn, wat heeft jou in de afgelopen weken hoop gegeven? En of, mag je kiezen, hoe ben jij een teken van hoop geweest? He, dus hoe ben jij zo'n bloeiende voorjaarsbloem geweest voor een ander? Nou, dan mag je even een paar minuutjes even uitwisselen, als je dat wil. En nou, dan geef ik vanzelf een seintje om weer met de overdenking te beginnen. Dus voel je vrij. Even met je buurvrouw of je buurman. Ja, ja. Maar ik wil weer graag spreken. Maar ik word ervoor betaald. Goed. Oké. Okay. Maar ik wil nog wel, ik denk, dit is zo mooi. Er is zoveel, er wordt zoveel uitgewisseld. Ik denk van, goh, zal er niet in een akelige stilte vallen, weet je wel. Iedereen zit elkaar een beetje schaapachtig aan te kijken. Maar zijn er misschien één of twee mensen die zeggen, oh, dit is zo mooi wat ik gehoord heb. Dat wil ik graag wel even met de gemeente delen. Kort. Het hoeft geen heel betoog te worden. Wie zegt van, ik wil wel graag even iets van mijn hoop delen? Hoeft niet. Dan ga ik gewoon direct beginnen met mijn, ja.
Nou, we hadden vanochtend best wel niet zo'n hele goede ochtend qua oefenen. En toen zei Elske van, op een gegeven moment zo gekscherend, ja, geestelijke strijd, hè. Maar achteraf mogen we ook zien dat dat, denk ik, ook wel echt het geval was. Als je nu ook ziet, ik vind het een hele bijzondere ochtend met hoe we met elkaar God mogen grootmaken. En als je dan ziet hoe het begon vanochtend, dan is dat een heel verschil. En dat geeft hoop.
Mooi, dankjewel. Is er nog één iemand? Ja, Vonger.
Ja, niet om weer vonger, maar ik spreek even namens een broeder. Nee, maar we zitten samen in een steun voor Ethiopië. Voor Ethiopiëwerk. En dan hebben we 2 jaar, of misschien 3 jaar geleden, jongens. Hoe lang was het geleden? Dat we zeiden van nou, ging allemaal mis. 3 jaar geleden ging helemaal mis. Het was helemaal, eigenlijk hadden we zelf het stokje erbij meneer. Zo erg was het. Zeiden we nou, dit gaat niet meer lukken. Dit wordt niks meer. En nu bloeit het. Als we het toch over bloeien hebben. Ik kan het niet meer bijhouden. Zo bloeit het. En dan is er weer hoop voor de toekomst ook daar. En dan heeft ons ook leren, nou ja, bemoedigen om door te zetten. Dat is onze hoop. Mooi. Don't give up.
Ja, dankjewel. Goed, ik geef deze terug. Ja. Oké. Okay. Hoop. Want daar hebben we behoefte aan. He, dus tekenen van hoop, daar kijken wij denk ik ook reikhalzend naar uit. Ik tenminste wel. He, want hoop doet leven, is het spreekwoord, maar dat is ook zo. Hey, we beginnen met een stuk uit de Bijbel te lezen. En het zal vooral over Romeinen 8 gaan. En ik doe een paar gedeelten. Eerst vers 14 tot en met 21. Daar ga ik er kort iets met jullie over vertellen. Of ja, ik vertel dan en jullie luisteren, maar zo werkt dat hier. Hè? Maar dan ga ik er met jullie over nadenken gezamenlijk en dan komen er nog een paar stukken terug. Ik begin met vers 14. Allen die door de geest van God worden geleid zijn kinderen van God. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te worden. Door hem roepen wij God aan met Abba, Vader. De geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En als wij zijn kinderen zijn, zijn wij ook zijn erfgenamen. Erfgenamen van God, samen met Christus. Want wij delen in zijn lijden om ook met hem te kunnen delen in Gods luister. En ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. Tot zover eerst. Vroeger had ik eigenlijk best moeite met de brieven van Paulus. En niet vanwege de inhoud hoor, daar markeert niks aan. Maar de vorm. Hele lange zinnen, heel veel bijzinnen. En meestal is het zo dat als jij iets leest, en dat je terwijl je leest, dat je antwoorden krijgt op je vragen. Nou, bij Paulus werkte het bij mij altijd andersom. Terwijl ik las, kreeg ik steeds meer vragen en soms stopte ik dan na een tijdje gewoon met 1 groot vraagteken op mijn voorhoofd. Dat ik dacht, wat staat hier allemaal? Nou, dat is wel wat veranderd. Het is nu niet meer zo dat ik zo'n moeite heb en ik verwonder mij nog steeds over de veelheid van zinnen en bijzinnen en de gelaagdheid en de diepte van geschriften. Maar ik merk dat het nu eigenlijk steeds meer een soort het openen is van een schatkist. Die zo vol zit, dat als je hem opent, dat je eigenlijk niet weet waar je moet beginnen. Zoveel schatten. Zoveel kostbaarheden die daarin zitten. Maar goed, dat is wel iets anders dan dat je denkt, wat staat hier nou allemaal? Maar neem nou dat stuk tekst wat we nu net gelezen hebben. Dat is toch al superrijk gevuld. En het is toch... ja, geweldig wat daarin staat. Paulus verzekert ons dat wij kinderen van God zijn. En wij zijn daardoor vrij en verlost. Niet meer slaaf van de angst. En we zongen het zo pas ook. No longer slaves of fear. En dan denk ik, ja, dat wat bijzonder is dat. En ik vind het wel mooi dat het ook al in de aanbidding wel wat genuanceerd werd. Of door de aanbiddingsleider. Want tuurlijk zijn we nog best wel eens vaak bang. Ik tenminste wel. He, ook al zou het als iets simpels zijn als hoogtevrees. Of dat je bang bent dat iets van je kinderen of kleinkinderen overkomt. Tuurlijk zijn we soms nog wel bang. Maar ik noem dat functionele angst. En dat is eigenlijk ook best goed, functionele angst. He, daar kun je gezond bij blijven, daar word je oud door. Dat helpt je om risico's in te schatten. Ik denk niet dat Paulus het daarover heeft. Maar hij heeft het over existentiële angst. Dus bestaansangst. Waarom zijn we hier? Waar leidt het allemaal naartoe? is het niet allemaal één grote grap? Nee, daarvan zegt Paulus, die angst, daar hoeven wij geen slaaf meer van te zijn. Want wij zijn kinderen van God. Wij mogen hem Abba, hè, papa, vader noemen. En, dat vind ik zo geweldig en daar wil ik straks ook naartoe, wij mogen delen in zijn luister. Nou, luister, wij kennen het werkwoord luisteren, maar het woord luisteren, ik weet het niet hoe dat met jullie is, maar ik gebruik dat niet heel vaak. He, dat je zegt van, ja, ik zou het eigenlijk niet eens een voorbeeld kunnen noemen, zo van de luister van. Nou, luister betekent in deze context iets van, het is mooi, schoonheid, grootheid, majestueus. En misschien wel de luister van als je in de Alpen bent en dat je de bergen ziet en dat je door ontzag geraakt bent of van de oceaan, maar iets groots, iets wat boven jouw kleinheid uitgaat. Dat is de luister. En daar staat, deze luister, de luister van God, overtreft het lijden van de wereld. En ik denk dat zelfs die luister het meest mooie van deze wereld overtreft. En dus probeer het meest mooie van deze wereld eens voor te stellen. Zijn luister overtreft het allemaal. En dromen jullie, of dromen of verbeelden, fantaseren jullie wel eens over de toekomst bij en met God? En dat je denkt, hoe zal dat zijn? Hoe zal dat zijn? We zongen ook een lied, hè, als Jezus terugkomt, van hoe zal dat zijn op die nieuwe aarde en die nieuwe hemel? Soms hoor ik wel eens mensen zeggen van ja, daar moet je eigenlijk niet te veel over nadenken. Daar moet je niet te veel bij bedenken. En dat is vaak bescheidenheid of misschien wel ja, vroomheid, besef van dat het groot is. Want dat kunnen we nog niet weten, wat er nog zegt. Van waarom dat kun je niet weten hoe de nieuwe aarde of de nieuwe hemel eruit ziet. Dat is allemaal aan God. En dat is zo. En tegelijkertijd denk ik van, ja, kunnen wij daar nog niet zo heel veel van weten? Is dat zo? Vertelt de Bijbel ons daar eigenlijk niks over? Nou, volgens mij vertelt de Bijbel er wel het een en ander over. En bovendien denk ik dat die nieuwe aarde nog steeds heel herkenbaar is. En godzijdank mogen wij al regelmatig fragmenten van die nieuwe aarde, van dat koninkrijk zien. We hebben daar zo pas van mogen horen. Dat is al een fragment van zijn luister. Genezing. Maar ook de geboorte van een kind. De natuur die openbloeit. Dat zijn allemaal tekenen van zijn luister. En ik denk ook tekenen van die nieuwe aarde. Fragmenten van dat wat gaat komen. Waar we op mogen hopen. In het Matthäus-evangelie verzekert Jezus ons ervan dat er een tijd komt dat alles vernieuwd wordt. Vernieuwd wordt. In het Grieks, en als het goed is kan dat nu op de volgende sheet, in het Grieks wordt hier het woord palingenesia gebruikt. En palingenesia is afgeleid van twee stamwoorden, namelijk palin, en dat betekent opnieuw, en genesia, dat betekent begin. Denk aan Genesis. Dus palingenesia, vernieuwing, betekent dus als het ware opnieuw beginnen. Opnieuw Genesis. Het paradijs herstelt. Dat is vernieuwing. En Jezus zegt later in Openbaring, zie, ik maak alle dingen nieuw. En weet je wat er niet staat? Daar staat niet, ik maak allemaal nieuwe dingen. Hij zegt, ik maak alle dingen nieuw. Dus alles wat er is, wordt vernieuwd, hersteld. En ik noemde dat de vorige keer ook, van soms gaan we ervan uit, en soms leeft dat ook onder christenen, dat onze toekomst vernietiging is. Nee, onze toekomst is vernieuwing, verlossing. Onze Bijbelse toekomst gaat niet, loopt niet op een dramatisch einde. Tuurlijk, het zal door vuur gaan, maar uiteindelijk gaat het over verlossing en vernieuwing. En hoe ziet dat eruit als Jezus terugkomt? Nou, ik denk mooier en groter dan jij je ooit kunt voorstellen. En dat is ook het geruststellende. Ik zou zeggen, fantaseer er maar op los. Je zult nooit teleurgesteld raken. He, dus mensen die tegen mij zeggen, Harm, je moet je er niet te veel van voorstellen, die gaan er dus vanuit dat mijn voorstellingsvermogen groter is dan Gods luister. Echt niet. Dus fantaseer er maar op los over die nieuwe aarde. Het is altijd mooier. En het kan zoveel hoop geven. En tegelijkertijd, dus het zal groter zijn dan jij je kunt voorstellen, en tegelijkertijd zal het heel vertrouwd en heel bekend zijn. Het zal anders zijn dan jij ooit had durven dromen, maar toch zul je je direct thuis voelen. Er is geen heimwee op de nieuwe aarde. Geen gemis. Er zal voortdurend de vreugde zijn van herkenning. Mensen die ooit afscheid van elkaar moesten nemen, omarmen elkaar. Plaatsen waar jij je leven lang met heimwee aan terugdacht, zijn daar weer. En als alle dingen nieuw worden, dan is ook datgene waar jij misschien nu aan denkt, of diegene waar jij nu aan denkt, is nieuw. Herboren, herschapen. Onvoorstelbaar, hè? Onvoorstelbaar. En toch hoeven we niet bang te zijn dat onze verwachting en voorstelling te groot zal zijn. En natuurlijk, we moeten oppassen, een kanttekening, dat we niet alleen maar dromen en fantaseren over die toekomst. Dat dromen en fantaseren ons afleidt van onze verantwoordelijkheid in het hier en nu, hier op aarde. Vroeger had je een liedje. En er werd vaak wel wat kritisch op gereageerd, van stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. De hemel en de aarde. En toch is er geen woord aan gelogen, aan dat liedje. Alleen, ik snap het wel, van kijk, op het moment dat je denkt van joh, ik kruip in een hoekje en ik ga gewoon zingen, stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. En ik zit mijn tijd wel uit. Ja, dat is niet wat God van ons vraagt. Dat is niet wat hij van ons verwacht. Maar toch is er geen woord aan gelogen. En ik zou zeggen, mijn variant zou zijn, niet stil maar, wacht maar bijvoorbeeld strijd maar. En rust maar. En geniet maar. Want alles wordt vernieuwd. De hemel en de aarde. En wij mogen al de wereld om ons heen, hier en nu daar een voorproefje van laten zien. Want ja, wij mogen die voorjaarsbloemen zijn. Die ontkiemen uit barre wintergrond en die de wereld kleuren met verwachting. Met vreugde. Daartoe worden wij opgeroepen. Worden jullie opgeroepen. We gaan even verder lezen in Romeinen 8. En daar komt de tekst waar de titel eigenlijk van de preek ook mee te maken had. Daar staat, de schepping ziet er rijkhalzend naar uit dat de luister van Gods kinderen openbaar wordt. Want de schepping is ten prooi gevallen, is ten prooi aan zinloosheid. Niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar er is hoop. Omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid. En zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. Daar zit ook weer het woord luister. Vorige keer zei ik al, misschien herinner je dat, dat wij heel vaak rijkhalzend uitkijken naar het voorjaar. Ik tenminste wel. En als je een beetje van warmte houdt en van zon en van licht, dan kijk je rijkhalzend uit. Wij verlangen naar bloeiende bomen, naar vlinders, naar vogels die gaan nestelen, lammetjes in de wei. Kortom, ieder voorjaar verlangen wij naar de terugkeer van de lente en de zomer. Licht en warmte. Wij verlangen naar leven. Wij verlangen naar vernieuwing. Ik noem dit zelf heimwee naar het paradijs. Diep in ons hart zit heimwee naar het paradijs. En daarom verlangen we daar ook zo naar. John Eldridge, een Amerikaanse schrijver, die schrijft er het volgende over. Hij zegt, de volgende sheet, ja, heel ons leven zoeken we al naar vernieuwing. Iedere kostbare herinnering, ieder moment van schoonheid en goedheid roept het ons toe. Het is de belofte die fluistert in iedere zonsopgang. Iedere bloem, iedere mooie vakantiedag, Iedere zwangerschap, ieder herstel van je gezondheid, Bas. Je bent gemaakt voor de vernieuwing van alle dingen. God heeft je een hart gegeven voor zijn koninkrijk. Niet voor de vage vluchtigheden van een bewolkte hemel, maar de heldere realiteit van een herstelde wereld. Jij hebt een hart voor het koninkrijk. Jij hebt een hart voor het koninkrijk. En daarom, mensen, doet gebrokenheid, doet lelijkheid, doet ziekte, doet eentonigheid zo'n pijn. Daarom raakt het ons zo. Want wij hebben een hart voor heelheid. Voor schoonheid. Daarvoor zijn wij gemaakt. Wij hebben een hart voor diversiteit. Voor veelkleurigheid. Voor liefde. Een hart voor zijn koninkrijk. En de tekst die wij zo pas lazen, vertelt ons dat ook de schepping ook verlangt naar schoonheid. Naar goedheid. De schepping ziet er namelijk rijkhalzend naar uit dat de luister van Gods kinderen, wij, openbaar wordt, zichtbaar wordt. Dus dat onze schoonheid, onze goedheid, dat het zichtbaar wordt. Dat Gods luister wordt weerspiegeld door ons en in ons. Daar verlangt de schepping naar. Dat is een bijzondere tekst eigenlijk, hè? De schepping die uitkijkt naar het zichtbaar worden van de zonen en dochters van God. En ik moest, toen ik dat las en toen ik erover nadacht, moest ik eigenlijk terugdenken aan de eerste keer dat de schepping kennis maakte met de mens. Met de zoon en dochter van God. Adam en Eva. En daar kun je over lezen in Genesis 1. Het begin, Genesis. En het is natuurlijk mijn hopelijk geïnspireerde verbeelding. Ik doe er wel een beetje een kanttekening bij, want er zit ook wel wat fantasie van Harm bij natuurlijk. Maar ik stel me zo voor, hè, die eerste keer, dat de schepping ook al rijkhalzend uitkeek. Hey, God had van alles gemaakt in die eerste dagen. En ik denk dat er toen eigenlijk misschien al een soort gerucht ging van dat er iets heel groots zou komen. Namelijk de mens. En ik stel me dan zo voor dat er een enorme trilling van ontroering en ontzag door de Hof van Eden ging, toen ze voor het eerst kennis maakten met Adam en Eva, lijkend op God. En dat God ze in de Hof plaatste en dat hij tegen de schepping zegt, tegen de bomen, tegen de dieren, tegen de bergen, de rivier, alsjeblieft, dit zijn ze, de mens. De mens, dat er vreugde was, dat er ontzag was. Dat de schepping onder de indruk was. En God zegt, dit is de mens. En de mens is deel van de schepping, daarin gelijk. En de mens is ook verantwoordelijk voor de schepping en voelt zich verantwoordelijk voor de schepping. De mens die verantwoordelijk is voor de aarde die hem en haar gegeven is. En niet om te gebruiken, ja wel om te benutten, maar niet om te exploiteren, niet om uit te buiten, niet om te vernietigen, maar om er in relatie en in verbondenheid mee samen te leven. En vanochtend, toen waren Riemke en ik al een beetje vroeg hier, en ik had dit boekje nog nooit met zoveel aandacht bekeken, maar toen viel ineens mijn oog op het artikeltje van Erwin, bloeifase, relatie met de schepping. En ik dacht, wat past dit weer prachtig bij wat ik hier nu ga vertellen. En dat is zo'n prachtige toevalligheid. God, toeval is dat wat God je doet toevallen. En dit viel mij toe. En er staat onder andere in, wij hebben een grote verantwoordelijkheid van God gekregen om met zorg en liefde voor zijn schepping te zorgen. Het rentmeesterschap wat in dit kader vaak wordt gebruikt. Als wij dit weten, dan is de vraag, hoe gaan wij als christenen om met zijn schepping? En hoe gaan de mensen om ons heen hiermee om? Hoe wordt de luister van de kinderen van God zichtbaar? Want God had de mens die verantwoordelijkheid gegeven. Er staat aan het eind van het hoofdstuk 1, in vers 31, toen had God en de mens alles tezamen. En dat is gek hoor, ik heb heel vaak heb ik dat te snel gelezen. Ik dacht altijd dat God dan tegen alle schepselen zei, en ik zag dat het goed was, en dat hij tegen een mens zei, En ik zag dat het zeer goed was. Maar dat staat er niet. Er staat, toen God alles wat hij gemaakt had zag, toen zei hij, het was zeer goed. He, dus de mens in combinatie met de schepping. Dat was zeer goed. En ik stel me dan zo voor dat toen op dat moment de schepping, he, en in de psalmen kunnen we lezen dat bomen kunnen klappen en bergen kunnen juichen, en dat de hele schepping samen met de mens zei, amen. Het was zeer goed. Prachtig verhaal. Maar dat was helaas niet het einde van, en ze leefden nog lang en gelukkig. Ik denk wel dat God ons dat gegund had. Maar donkere wolken pakten samen boven de hof. En list en verraad sluipt in de schaduw van de bomen. En een mens valt uiteindelijk voor de leugen en neemt in zijn val de schepping mee. De mens neemt in zijn val de schepping mee. Zonde, verval, ziekte, vergankelijkheid, ouderdom, dood. Het waren allemaal kenmerken van de schepping. Gebrokenheid en sterfelijkheid zijn eigenlijk zo gewoon geworden dat wij er niet meer van opkijken. Het is letterlijk en figuurlijk doodgewoon. Doodgewoon. Een mens wordt oud en met het ouder worden verliest hij zijn kracht en zijn souplesse. En soms vergelijk ik het wel eens, ik ben ook wat ouder aan het worden, en soms vergelijk ik het wel eens met een stuk fruit wat op een fruitschaal ligt. Neem een peer. Nou, dat is een tijd, als je het een tijdje laat liggen, of hij gaat schimmelen of hij droogt uit. En maar het verval, je kunt er nog zo'n verse, mooie, glanzende appel op een schaal leggen, maar op een bepaald moment wordt hij oud. En dat is bij ons ook zo. En dat is de vergankelijkheid. En iedere herfst en winter herinnert eigenlijk de natuur ons aan de vergankelijkheid. En wij worden er iedere keer weer aan herinnerd. En daarom verlangen wij ook naar die vernieuwing ieder voorjaar. De kale bomen in de winter vertellen ons iets over de dood. Dat is trouwens wel enigszins regiogebonden. Dat is een leuke anekdote. Onze vriend Joram uit Oeganda, die zag eens een foto van een bos in de winter. En bezorgd vroeg hij aan ons van, zijn al die bomen dood? Zo van, wat is daar gebeurd? Misschien een of andere grote ecologische ramp of zo. Nee, en ik vertelde hem dat iedere winter van heel veel bomen alle bladeren eraf vallen. Maar dat het uiteindelijk in het voorjaar weer goed komt. Nou, het is dat hij mij over het algemeen vertrouwt, maar hij keek mij zo aan van, nou joh, ik kan me niet voorstellen dat er ooit weer een blad aan die bomen gaat groeien. Maar die bomen waren toch wel verrekte kaal. In Oeganda gaat dat gewoon veel geleidelijker. Dan heb je geen kale bomen, ja, alleen als ze dood zijn. Maar ik kon hem vertellen dat er ieder voorjaar een soort palingenesia plaatsvond. Een vernieuwing, een nieuw begin. Een nieuw begin. Als wij naar de kale takken van onze wereld kijken, hebben wij ook zoveel vertrouwen. Als God zegt, zie, ik maak alle dingen nieuw, hebben wij daar ook zoveel vertrouwen in dat God vernieuwend daar doorheen zal werken? Of staren we ons blind en worden we hartstikke angstig van die kale takken die we om ons heen zien? Want wij kennen ook de teloorgang van de natuur. En dan heb ik het niet metaforisch over de natuur, maar echt de natuur. Door de eeuwen heen, en dat stond ook in dat artikeltje, door de eeuwen heen zijn er steeds meer diersoorten en planten verdwenen. En het raakt mij emotioneel. Het raakt mij als ik het Genesis-verhaal lees en ik lees de superlatieven. Laat ik er een paar voorbeelden noemen. Laat overal op aarde jong groen ontkiemen. Niet hier en daar een perkje of een parkje. Overal. Overal. En niet alleen groen, nee, alle soorten bomen. Ook weer een overdrijving, alle soorten bomen. En dan gaat het door. Laat het water wemelen van levende wezens en boven de aarde een lucht vol vogels. De woorden wemelen en krioelen worden zelfs gebruikt. Ja, dat gaat niet over een beheersbare aantal. Dit is een onbeheersbaar aantal dieren en diersoorten. En dan zegt God, ten eerste tegen de dieren, zegt hij, wees vruchtbaar en talrijk. Zegt hij later ook tegen de mensen, maar zegt het ook tegen de dieren. Namelijk al in vers 22 van het eerste hoofdstuk. Wees vruchtbaar en talrijk. Talrijk, overal, allerlei soorten, vruchtbaar, leven, wemelen, krioelen. Over biodiversiteit gesproken. En deze woorden staan haaks op de huidige ontwikkelingen. Momenteel is er een soort antischepping gaande. En een God die zich laat kennen door de veelkleurigheid van de schepping. Een God die zich laat zien in de veelzijdigheid en de veelsoortigheid van de schepping. En wij doen hem tekort iedere keer als er weer een soort verdwijnt. Want zijn luister, zichtbaar in deze wereld, wordt kleiner en kleiner. Iedere keer als er weer een soort verdwijnt, doen wij hem tekort. Is het sprake van een antischepping. Want iedere keer op het moment dat er iets verdwijnt, verdwijnt er ook iets van Gods glorie, van Gods luister in deze wereld. De glorie die hij oorspronkelijk in de schepping had gelegd. En de stedelijke gebieden breiden uit en soorten nemen af. Zeeën zijn leger en leger. Er zijn vissers die zeggen, ik hoef niet meer uit te varen, want de zee is leeg. En soms lijkt het alsof alleen de mens denkt dat God tegen de mens zei, wees vruchtbaar en talrijk. Maar hij zei dat ook tegen de andere schepselen. En het enige verschil was dat hij bij de mens er een opdracht aan verbond. Bij de dieren niet, in de planten. Maar bij de mens zei hij dat ze er ook voor moesten zorgen. Dat ze verantwoordelijkheid moesten dragen. En waarschijnlijk heeft hij gedacht van dat moeten ze aankunnen. Want ze lijken toch op mij. Dat moeten ze toch kunnen handelen, die verantwoordelijkheid. Ja. En terwijl ik dit allemaal zo vertel, ben ik bang dat er straks weer iemand na de dienst naar me toe komt. En die zegt, Harm, heb je behoefte aan een pastoraal gesprek? Want de teneur van jouw boodschap is wel een beetje somber. Nou ja, die is ook somber. Als ik over mijn kinderen en kleinkinderen nadenk, die is ook somber. En misschien heb ik dan ook behoefte aan gebed. Maar deze wereld heeft ook behoefte aan gebed. Deze schepping heeft behoefte aan gebed. Maar ik wil wel eindigen met hoop. Het verhaal van de eerste Adam begon in een tuin. Weet je, in die tuin had hij dus niet zelf aangelegd. Hè? Adam was geen hovenier. Ook geen tuinarchitect. Die tuin was al helemaal klaar. Die tuin was fantastisch. En toen werd de mens erin geplaatst. He, dat was af. Dat is mooi, hè? Maar dat vind ik een mooie gedachte. Dat het was al helemaal af. Ook dat mag ook onze kwetsbaarheid en onze bescheidenheid, mag dat ook wel even, daar moet je ook eens over nadenken. God had de aarde niet nodig. Maar God had de aarde geschapen voor de dieren en de planten en daarmee kon hij iets laten zien. He, maar God had feitelijk die aarde niet nodig. Hij was er al zonder aarde. De aarde, de natuur, heeft de mens niet nodig. Andersom wel. Wij hebben de natuur wel nodig. Kijk, de natuur gaat zonder ons echt wel door, hoor. Ze waren er al eerder. En als we niet oppassen, nou ja, dat is misschien niet een heel Bijbels perspectief. Maar de wereld zou ik zien, als we niet oppassen, dan houden ze het ook langer vol dan wij. Ja, maar wij hebben deze tuin nodig om in te kunnen leven. Goed. Die tuin, daar moesten ze uit. En dat kwam door de zondeval. Onlangs hebben wij paasfeest gevierd. Een opstandingverhaal. En die vond plaats in een tuin. Weer een tuin. En in die tuin ontmoet een aantal vrouwen Jezus Christus. De Heer die is opgestaan uit de dood. Daar waar de eerste Adam de tuin uit moest, verschijnt de opgestaande Heer, de laatste Adam, en vertelt daar al iets over onze toekomst. Ook Paulus spreekt daarover in Korinthe 15. Dan heeft hij het over de eerste Adam is geworden tot een levend wezen, de laatste Adam tot een levendmakende geest. Palingenesia, opnieuw beginnen. Op de paasochtend is er een start gemaakt met de belofte van God. De herschepping is begonnen. God belooft ons een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ik vraag me trouwens wel heel vaak af waarom die hemel vernieuwd moet worden, want volgens mij is die best oké. Maar goed, daar ga ik niet over. Maar dat die aarde vernieuwd moet worden, ja, dat lijkt mij nogal wiedes. Gaan wij dat met elkaar redden? Dat is denk ik wel een belangrijke vraag. Gaan wij deze wereld redden? Ik denk het niet. Zijn wij verantwoordelijk voor deze wereld? 100% ja. En dat lijkt de tegenstelling, hè? Wij gaan de wereld niet redden, maar dat ontslaat ons niet van onze verantwoordelijkheid. Kijk, Adam had de tuin niet gemaakt, maar hij werd erin geplaatst en hij was er verantwoordelijk voor. God zei, zorg voor haar. Wij gaan deze wereld niet redden, maar zolang wij hier zijn, zijn wij 100% verantwoordelijk voor hoe wij met elkaar, met God, maar ook met de schepping omgaan. Hè, en die uitspraak van Luther, daar wordt ook wel eens aan anderen toegeschreven van, als Jezus, ook al zou Jezus morgen terugkomen, ik ga vandaag nog een boom planten. Hè, dus we zijn verantwoordelijk. We gaan nog één keer terug naar hoofdstuk 8, vanaf vers 22. Daar staat, wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. En zij niet alleen, ook wij zelf, die als voorschot de geest hebben ontvangen, ook wij zuchten. En onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn. De verlossing van ons sterfelijk bestaan. En in deze hoop zijn wij gered. Weet je, ik vind het zo mooi dat Paulus hier het beeld gebruikt van een zwangere vrouw die zucht. En ik vind het altijd een beetje tricky om als man over zwangere vrouwen te praten met weeën en zo. Want ik weet niet hoe heftig dat is. Ja, ik heb het van nabij kunnen zien bij de bevalling van onze vier kinderen. En er wordt wat afgezucht. Ook door vaders. Ik bedoel, ik had zelfs spierpijn na de eerste bevalling, weet ik wel. Zo had ik meegeperst en gezucht. Maar weet je, het mooie is, dit is dus geen hopeloos zuchten. Dit is geen uitzichtloos zuchten. Er staat niet van, dat Paulus zegt niet, de schepping is als een zuchtende stervende. Dat je zit te wachten tot de laatste adem wordt uitgeblazen. Nee, hij gebruikt het beeld van een zuchtende vrouw die aan het bevallen is. Over vernieuwing gesproken. Dus het is een zuchten gekoppeld aan nieuw leven. En dat is een heel ander zuchten. Het is een zuchten met hoop. En als wij dus de berichten horen en lezen over het klimaat, over de zeespiegel, over de uitputting van de aarde, dan horen wij de schepping zuchten en kreunen. En natuurlijk op zo'n mooie zonnige dag, en als je straks gaat wandelen, wij gaan straks even een wandeling even verkennen. Even een stukje reclame. Op 25 mei gaan wij voor onze stichting een wandeling organiseren. Ik ga in de groepsapp er nog wel een keer wat op zeggen. Maar als je dan straks met het zonnetje erbij, dan denk je, ah jongens, het valt allemaal wel mee. En tuurlijk is dat prachtig om ervan te genieten. Maar wij horen heel vaak de schepping zuchten en kreunen. En wij zuchten en kreunen zelf ook. Maar toen de mens viel, toen de mens viel in zonde, toen werd niet alleen de relatie tussen God en de mens verstoord. En de vervreemding tussen God en de mens. En ook niet alleen de vervreemding tussen God, tussen de mensen onderling, maar ook tussen de mens en de schepping. De schepping waar we een relatie mee hebben, werd plotseling een ding wat je kon gebruiken. Iets niet meer waar je mee in verbinding staat, maar een gebruiksvoorwerp. En dat was van oorsprong niet de bedoeling. We zouden in eenheid leven met God, met elkaar, met de schepping. Want toen God zei, het is zeer goed, toen zag hij die volmaakte eenheid. Maar er ontstond dus vervreemding. En met de val van de mens viel dus ook de schepping. En dat is ook de reden dat de schepping nu reikhalzend uitkijkt. Want het is Pasen geweest. En Jezus is opgestaan. Nou, en nog even een nadenkertje. Jezus is opgestaan op aarde. Niet in de hemel. Heb je er wel eens over nagedacht? Jezus ging daarna naar de hemel en komt uiteindelijk weer terug op aarde. Maar hij is opgestaan op deze aarde. Dus het nieuwe leven vindt hier plaats. Het paradijs is ook niet zeg maar een locatie in de hemel. Het paradijs is hier op aarde. Jezus is opgestaan hier op aarde omdat de vernieuwing hier op aarde zal plaatsvinden. En Jezus ging terug naar de hemel, maar hij komt uiteindelijk ook terug op aarde. En daar kijkt de schepping reikhalzend naar uit. Want ergens, en hoe dat precies zit weet ik niet, maar ergens beseft de schepping dat daar hun verlossing ook zit. Het is op het moment dat wij ons leven geven aan de Heer. En op het moment dat Jezus terugkomt, zal ook de hele schepping niet alleen maar zuchten, maar misschien opgelucht zuchten. Van eindelijk weer heelheid. En wij mogen daar, door tekenen van heelheid, door onze keuzes die we maken in ons leven, door hoe we met de natuur omgaan, mogen we daar nu ook al dingen van laten zien. En weet je, niet alleen de schepping zucht, niet alleen wij zuchten, maar er staat dan in hoofdstuk 8, staat er ook nog eentje verder, staat dat de geest ook in ons pleit met onuitsprekelijke zuchten, verzuchtingen. Zelfs de geest zucht. Mooi, hè? Vanochtend werd ik heel vroeg wakker. De spanning waarschijnlijk, dat ik weer moet spreken dan. Nou, ik werd vroeg wakker. En het was nog donker. En het was stil, totdat er een merel begon te fluiten. En die zong op een prachtige, melodieuze manier, vol verlangen. Ja, ik ben een beetje een poëet, dus ik bedoel, ik zie dan zo'n merel, of ik hoor zo'n merel, en ik denk, ja, die zingt vol verlangen en die zingt de dag wakker. Is niet zo, maar toch. Hè? En ik vind zo'n merel dan een teken, die kondigt de dag al aan. Het gaat dag worden. Het is nog nacht, maar de merel weet ergens al, de dag komt eraan. Nou, mogen wij zijn luister weer spiegelen door niet alleen voorjaarsbloemen te zijn, maar dus ook zingende merels in de nacht. En dat we in ons leven, als het ware, al die nieuwe aarde en die hoopvolle toekomst mogen weerspiegelen. En dan zal de schepping juichen. En dan zullen ze niet meer zuchten, maar dan zullen we samen met de schepping en met elkaar en met God mogen jubelen en juichen. En hier kijken wij hopelijk allemaal reikhalzend naar uit. Zullen we bidden?